Leuk dat je weer luistert naar een healthy gesprek. We gaan het vandaag hebben over samenwerken aan een vitalere, energiekere en gelukkige toekomst. Ook vandaag heb ik weer een hele interessante gast. En begin ik met de vraag, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Julia Verschoor en ik ben oprichter van Sociaal Veilig.nu. En wat ik daarmee doe is ik probeer een sociaal veilige werkplek te creëren bij bedrijven. En dat doe ik dus preventief. En ik ben ook curatief aanwezig als vertrouwenspersoon. Omdat ik het belangrijk vind om ook aan de voorkant bij te kunnen dragen. In plaats van alleen achteraf beschikbaar te zijn voor meldingen.
Heel mooi. Vertrouwen is een heel belangrijk thema. Ook een heel groot thema. En ik kan me voorstellen dat het niet iets is wat je zomaar bent gaan doen, maar dat er een heel verhaal onder zit. Vertel eens.
Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk twee verhalen. Ik heb altijd een topsport gedaan, dus ik heb altijd op een hoog niveau gehockeyd. En daar is het eigenlijk al wel begonnen dat je met een team bezig bent om een bepaald doel te behalen. En het is nou eenmaal zo dat als je met veel mensen samenwerkt, dat sociale veiligheid een rol gaat spelen. Daarna ben ik ook gaan werken en meteen kom ik ook daar in aanraking met sociale veiligheid. En dan toch vaak op een wat negatievere manier, om het maar zo te zeggen. Dus dan kan je denken aan een bedrijf wat qua cijfers heel erg goed loopt, maar toch onderling niet zo goed loopt. En daar is denk ik ook die interesse vandaan gekomen. Door misschien ook wat negatieve ervaringen. Maar ik vind het een heel interessant onderwerp, omdat uiteindelijk heb je, als je met een groep mensen samenwerkt, maakt niet uit of het nou op het bedrijfsleven is, of in een team, heb je eigenlijk altijd te maken met sociale veiligheid.
Hoe ziet sociale veiligheid er voor jou uit?
Sociale veiligheid ziet er voor mij uit dat iedereen zichzelf kan zijn, 100%. En daar dus ook niet over na hoeft te denken. Dat iedereen elkaar dus ook accepteert. Maar ook dat mocht er dus iets gebeuren, of mocht er een discussie zijn, of je hebt iets meegemaakt wat je toch niet heel erg fijn vindt, dat je dus de ruimte voelt om dat dus tegen iemand anders te kunnen zeggen. Dus het hoeft echt niet zo te zijn dat het op voorhand altijd veilig is, dus dat er nooit iets voorvalt. Maar juist als er iets voorvalt, dat het dus wel veilig genoeg is om dat aan te kaarten.
Ja. Je gaf net in je verhaal aan dat je verschillende omgevingen hebt meegemaakt. Topsport en bedrijfsleven. En je gaf aan dat je daar verschil in merkte. Kan je dat iets concreter maken?
Het is natuurlijk, uiteindelijk ben je aan het werken naar hetzelfde doel toe. Alleen ik merk wel dat bij topsport is het zo dat je elke week heb je een soort van piekprestatie met elkaar. En dat is dat je een wedstrijd speelt. En je werkt dus elke week naar die wedstrijd toe. En daarvoor gebeuren er al dingen. Dus je bent aan het trainen. Op zo'n training gebeuren dingen die misschien niet fijn zijn. Of misschien ook wel natuurlijk. Er zit daar onderling natuurlijk ook een stukje competitie tussen. Waar ook niet iedereen aan mee hoeft te doen. Want soms ben je heel erg zeker van je plekje. En sommigen dus ook niet. Dus dat zorgt voor een best wel bijzondere sfeer. En in het bedrijfsleven heb je denk ik wat langere cycli, om het maar zo te zeggen. Dan heb je wat langere projecten. En is die competitie er ook wel, maar ik denk toch minder. En met sport is het natuurlijk ook zodat er wat meer emotie bij komt kijken. En ja, als de prestatie op de zondag bijvoorbeeld slecht is, dat je dat dus ook merkt die week erna. In die zin is er wel echt een verschil, denk ik. Ja.
Als ik het samenvat, wat je vertelt, zeg je van in werkomgevingen is er wat minder directe wisselwerking. En een topsport heel direct.
Ja, nou, ik weet niet. Natuurlijk, op werk heb je dat natuurlijk ook wel. Maar ik denk omdat echt dat prestatie, dat competitieve, dat stukje toch anders is. En natuurlijk, je hebt op werk denk ik ook wel verschillende. Ja, dat je bijvoorbeeld gelijkwaardige collega's hebt en dat je weet dat er een plek vrij gaat komen en dat je promotie kan maken. En dus dan krijg je ook echt wel dat competitieve, denk ik. Maar ik denk dat het is toch anders. Het is een andere competitie, denk ik. Ja. En uiteindelijk is het ook zo dat ja, in sport is het echt die wedstrijd waar je naartoe leeft. En iemand kan slecht spelen die wedstrijd, waardoor je dus als team bijvoorbeeld een bepaald doel niet behaalt. En natuurlijk, het is niet zo dat als jij als enige slecht bent, dat het dan jouw schuld is dat je verloren hebt. Maar ja, ik denk dat je heel erg dat het heel erg afhangt van elkaar ook. En hoe je in de wedstrijd zit en of je je goed voelt. En ik denk dat je met werk toch ook soms zelf een beetje wat meer onzichtbaar kan worden, maar dat het werk wel doorloopt.
Ja.
En dat je je laptop dan dichtknalt en dat je gewoon lekker naar huis gaat en dat het prima is, zeg maar.
Ja.
Ja.
Herkenbaar. Hoe belangrijk is vertrouwen in de werkomgeving? Hoe belangrijk is vertrouwen in de sportomgeving?
Ik denk dat het even belangrijk is of je nou vertrouwen inderdaad hebt op de werkvloer of in een sportomgeving. Het is allebei even belangrijk, want vertrouwen is eigenlijk alles in die omgevingen. Want als jij je niet goed voelt of je hebt het idee dat er mensen over je praten of dan ga je gewoon minder presteren met elkaar. En of dat nou op het werkvlak is of op het hockeyveld dan in mijn geval, denk ik dat het wel heel erg hetzelfde is uiteindelijk. Ja.
Je gaf ook aan dat je een negatieve ervaring had. Wat deed dat met je?
Dat maakte mij heel onzeker toen. En ik merkte dat, ondanks dat ik wist van oké, het is maar werk, soort van, dat hoeft niet te definiëren wie ik ben als persoon, merkte ik dat ik steeds meer in mijn schulp ging kruipen. Dat ik steeds meer bevestiging nodig had op de dingen die ik deed, terwijl ik dat daarvoor helemaal niet nodig had. En dat ik daar ook heel lastig mee om kon gaan, omdat ik dus geen vertrouwen meer had dat mijn werk goed genoeg was. Pas als het gezegd was dat het goed genoeg was, dan had ik weer wat vertrouwen. Maar het ding was ook dat niet meer gezegd werd. Ondanks dat ik niet alles fout deed natuurlijk.
Ja.
Maar het maakt je heel onzeker in de dingen die je doet.
Ja.
Ja.
Maakt je onzeker? Je gevoel van competentie gaat omlaag?
Ja. Ja, en je neemt het ergens denk ik ook wel mee naar huis. Het kan natuurlijk niet goed voor je zijn als je onzeker voelt gedurende de dag. En het is natuurlijk ook niet zo dat als je de deur dicht slaat, dat je denkt, nou, ik ben weer on top of the world en het is oké. Het doet echt wel wat met je, denk ik. Ja.
In zo'n situatie, geeft aan, ik nam het ook mee naar huis. Wat had iemand kunnen doen om jou daarbij te helpen? Of wat heeft iemand gedaan?
Nou, mijn leidinggevende had toen op dat moment wel wat aardiger kunnen zijn. Maar in dit geval kwam het van de leidinggevende. Ja. Dus dat was heel erg lastig.
Ja.
En ik had daar ook niet een dusdanige connectie met mijn collega's. Ik was de enige die op die functie, zeg maar, zat. Dus ik had ook niet een dusdanige connectie met andere collega's die in hetzelfde schuitje zaten. En dat was vooral heel lastig.
Ja.
Ja, wat mij had geholpen was eigenlijk iemand. Het was best wel een klein team ook. Dus een andere leidinggevende had best wel kunnen ingrijpen, denk ik. Maar in eerste instantie denk ik dat de leidinggevende zelf heel veel dingen anders had kunnen doen om mij beter te laten voelen. En ik bedoel niet dat je geen kritiek mag leveren of zo, want daar word je uiteindelijk alleen maar beter van. Maar het gaat vooral op de manier waarop, denk ik.
Ja.
Dat.
En kan je die manier waarop concreet maken?
Ik denk hoor. Nou ja, ik denk dat je best wel kritisch kan zijn op elkaar. Maar dat het heel erg erom gaat hoe je dat opbouwt. Dus kijk, in mijn geval kreeg ik bijvoorbeeld een appje buiten werktijd met dit heb je niet goed gedaan, waarom heb je dit gedaan? Dus ik was al klaar met werken en ik kreeg een appje. Terwijl in mijn geval denk ik van, goh, haal mij gewoon eventjes apart. Of we spreken het in een vergadering van, goh, luister, wij doen liever deze dingen zo. En help mij ook inderdaad met punten van hoe ik dat dan kan verbeteren. In plaats van dat je alleen maar benoemt wat ik fout heb gedaan. Want als ik niet weet wat ik anders moet doen, kan ik het de volgende keer niet anders doen.
Nee.
Dus dat was wel een dingetje toe. Ja.
Dat geeft je ook niet het gevoel dat je je kan bekwamen.
Nee, precies. En ik had op dat moment het heel erg fijn gevonden om gewoon bepaalde handvaten te hebben die ik echt niet kreeg.
Ja.
En dan is het ook lastig omdat je kan er niet uitkomen op het moment dat je niet weet hoe je dat dan anders kan doen. En wat ook wel belangrijk is, dat op een gegeven moment was het ook zo dat ik zo bang was om fouten te maken. Dus daar is een soort van hele bizarre perfectionisme toen uitgekomen. Omdat ik alleen maar dacht, het moet helemaal perfect zijn. Ik mag geen fouten maken. Ja. Terwijl nu bij organisaties denk ik, maak juist die fouten. Doe dat, zorg dat het helemaal oké is om fouten te maken. Want dan ga je pas echt groeien met elkaar.
Ja. Fail is first attempt in learning. En zonder leren komen we nergens.
Nee, zeker. Nee.
Komt hier jouw interesse ook vandaan? Jouw drive om andere omgevingen te helpen?
Ja, ik denk het ergens wel. Ja, mijn ervaringen die ik daar natuurlijk zelf in heb meegemaakt, hebben daar wel echt bij geholpen. Zeg maar dat ik dacht van, goh, dit kan toch niet een normale manier zijn? En het is natuurlijk ook zo, je praat erover met andere mensen. Het grappige is dat je dus erover praat met mensen die niet in jouw organisatie zitten, maar je vervolgens, als je op een verjaardag bent, zit je wel even te vertellen hoe vervelend je werkplek is. Ja. Toen dacht ik van, goh, waarom bestaat er niet iets wat dit kan voorkomen en dat je in gesprek gaat met elkaar?
Ja.
En daar was ook wel inderdaad de drive uitgekomen. Ik dacht van, goh, ik zou zoiets zelf wel willen doen.
Ja.
En willen zorgen dat het bij andere bedrijven wel goed is. Zodat mensen die net beginnen met werken, het op een andere manier ervaren dan dat ik dat heb gedaan.
Ja. En toen ben je sociaal veilig begonnen.
Ja.
En wat doe je dan precies? Hoe help je organisaties en mensen?
Wat ik doe is, ik ga een gesprek met een organisatie en ik bekijk wat zij preventief doen om te zorgen dat ze een sociaal veilige omgeving hebben. En je hebt natuurlijk bepaalde aspecten die verplicht zijn vanuit de Arbo-wetgeving, wat gewoon heel plain is. En ja, je zou er bijna een checklist van kunnen maken en die af kunnen vinken. Dus daar gaan we sowieso langs. En dat is gewoon een formaliteit, om maar zo te zeggen.
Is dat voldoende?
Zeker niet. Nee. Want dat is natuurlijk de valkuil van veel bedrijven. Die hebben zoiets van, goh, we doen even die checklist afvinken en dan zijn we er. En als er dan ooit een inspectie loskomt, dan komen we er waarschijnlijk wel doorheen. Maar ik denk juist, als je als bedrijf echt wil veranderen en je wilt die omgeving creëren, dat het veel verder gaat dan een checklist. En het is moeilijk, omdat je vaak ook gesprekken moet aangaan met je collega's en met je werknemers die je misschien lastig vindt om aan te gaan. En dat is dan ook iets waarbij ik kom kijken, zeg maar, om te zorgen dat je die gesprekken wel gaat voeren met elkaar.
Ja. Heb je hier een voorbeeld van?
Ja, zeker. Wat je nu natuurlijk heel erg merkt is dat je zit met heel veel verschillende generaties op een werkvloer. En wat je vaak hoort is, je mag tegenwoordig niks meer zeggen. En natuurlijk met heel de MeToo-beweging, dat is ook overgewaaid in Nederland. Dus er komen steeds meer dingen aan het licht. Met de online wereld komt dat des te sneller op tafel. Dus er hoeft maar één ding te gebeuren en je ziet het bij wijze van op het nieuws. Er zijn genoeg actualiteiten die dat laten zien. En uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat je die verschillende generaties in verbinding met elkaar brengt. En ik denk dat alleen bijvoorbeeld al gesprek voeren met elkaar over wat nog wel en niet kan op de werkvloer pas een begin is. Dus ja, het klinkt misschien niet heel kleins, maar je hebt natuurlijk nu Instagram. Ja, is het nog oké om elkaar toe te voegen op Instagram? En dan is het van je naaste collega's misschien oké. Maar wat vind je ervan als jouw leidinggevende jou in één keer gaat volgen op Instagram? En dit is iets heel kleins, maar het laat eigenlijk wel zien wat voor soort grijze gebieden je nu hebt. En hoe meer je daarover praat met elkaar, hoe duidelijker uiteindelijk wordt wat nog wel en niet kan. En dat wil niet betekenen dat je een beleid moet gaan voeren op, vanaf nu mag je mensen ook niet meer toevoegen op Instagram. Maar het is wel een begin van een gesprek waarin je eigenlijk een beetje van elkaar kan aanvoelen van, als het een leidinggevende is, is het echt compleet anders. En daarmee maak je ook weer een leidinggevende die bij zo'n gesprek zit bewust van, ik heb wel degelijk een andere rol. Ik kan niet zomaar meer mensen toevoegen op Instagram. Ja. Klein voorbeeldje hoor.
Nee, ik vind het een mooi en helder voorbeeld. En het geeft aan hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te zijn.
Ja.
En elkaar te begrijpen.
Ja, ja. Ja, er zijn nog meer 100 voorbeelden van dit soort dingen, hoor. Maar
vertel, voorbeelden zijn altijd verhelderend.
Even kijken. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, mag je een collega nog op date vragen? Kijk, het gebeurt natuurlijk niet, al moet ik trouwens zeggen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar er zijn best wel wat relaties die zich uiteindelijk vormen op de werkvloer. En als bedrijf zijnde wil je het liefst natuurlijk zeggen, nou, dat wil ik niet hebben, want het zorgt alleen maar voor gezeik en dat soort dingen. Maar ja, het op date vragen hoeft niet per se iets te zijn wat wat grensoverschrijdend is, bijvoorbeeld. Als jij een veilige omgeving hebt, dan zou jij naast een collega misschien inderdaad nog wel op een respectvolle manier op date kunnen vragen. Maar door eigenlijk met elkaar te gaan kijken van, oké, het is bijvoorbeeld niet grensoverschrijdend, maar het kan wel ongemakkelijk zijn. En niet alle ongemakkelijke dingen op de werkvloer hoeven dus grensoverschrijdend te zijn. En door met elkaar te praten over van, ja, kan dat eigenlijk nou nog, weet je wel. Maar door dan vervolgens de volgende vraag weer te stellen, mag jij als leidinggevende iemand op date vragen? Daar krijg je compleet andere antwoorden uit.
Ja.
Dat kan vaak dus niet, omdat je dus weer die machtsverhouding hebt. En door juist dat soort hele concrete dingen met elkaar te bespreken, ja, kom je erachter wat wel en niet kan, zonder dat je hoeft te zeggen vanaf nu mag dat niet meer. Maar alleen al om dit, ja, om het low-key noem ik het dan, aan te kaarten. En is te vragen van, goh, wat vinden jullie ervan? En dat kan op verschillende manieren. Het kan zijn dat je een anonieme vragen stelt. Dus dan zie je ongeveer het gemiddelde van de groep, wat iedereen denkt. En daarin kan je mensen uitnodigen van, goh, wie wil hier eigenlijk wat over zeggen? Wat soms best ook spannend kan zijn. Maar het is wel een goede manier om een beetje te kijken van, oké, waar staan we? Wat kan dus nog wel?
Ja. Het is dus heel belangrijk om ook de hele groep mee te nemen.
Enorm, ja. Ja.
En kunnen daar machtsverhoudingen, structuren en oude patronen in de weg zitten?
Ja, zeker weten. Ja, die patronen doorbreken is eigenlijk het allerlastigste wat er is. En ja, dat merk je natuurlijk ook dat merk je in het hele verhaal eigenlijk wel. Van joh, de ene vindt iets nog wel kunnen en de andere zegt van niet. Maar natuurlijk, patronen zijn er altijd gewoon ingeslopen. Dat is niet dat je met elkaar afspreekt van nu gaan we dit patroon aanhouden. En ja, des te moeilijker is het ook eigenlijk weer om die patronen langzaamaan, ja, te veranderen. En ja, dat gaat helaas niet in één dag, maar
ja. Heb je hulp bij nodig?
Zeker weten.
Ja. En hoe ziet die hulp er dan uit?
Ja, het kan natuurlijk verschillend zijn. Het ligt er ook maar net aan wat je nodig hebt als bedrijf zijnde. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je begint ook bij leidinggevenden en dat je hun eigenlijk bewust maakt van de rol die ze hierin hebben. En natuurlijk, je kan de hulp inschakelen van iemand. En ik denk ook dat dat enorm kan helpen. Maar ik denk dat het eerste wat heel belangrijk is, is dat stukje bewustzijn van wat heeft een leidinggevende dan eigenlijk voor invloed op alle mensen die hij leiding moet geven. En wat is zijn rol daarin? Of haar rol? En ja, hoe ziet het er precies uit voor zo iemand? En uiteindelijk ja, kan je gaan kijken van, hoe kan je alle teamleden hierin gaan betrekken? En ja, hoe zien zij zich daarin?
Ja. Als ik dit hoor, ben je dus heel erg bezig met elkaar en de omgeving en de rol van, ja, zeg maar, de leiding. Zijn er zaken die bedrijven zouden kunnen leren uit de topsport?
Ik denk heel veel. Ja, ik weet nog wel dat ik toen ik toen ik bij Victoria ging hockeyen, dan krijg je altijd aan het begin van het seizoen een vragenlijst. En in die vragenlijst staat echt van alles. Wie jij bent als persoon, wat voor waarde je hebt. Maar ook hele kleine dingen zoals ja, wat je studeert, hoe groot je familie is, waar je woont, met wie. En die vragenlijst geeft eigenlijk heel erg weer van, ja, wie jij bent als persoon en misschien wel wat jou vormt. En vervolgens ga je ook in gesprek met iemand daarover van, oké, en wat heb je dan dus nodig? En hoe ziet het eruit als jij je goed voelt? Maar ook, hoe ziet het eruit als jij je niet goed voelt? En eigenlijk is dat al een best wel een preventief stukje. Want ja, daarmee kan je heel goed erachter komen wat iemand drijft en wat iemand nodig heeft. En in het bedrijfsleven is dat iets wat minder is. Ik heb nog nooit gehad dat ik bij een bedrijf kwam werken en dat ze zeiden, nou, we hebben een vragenlijst voor je en we zijn heel benieuwd wie jij nou bent als persoon. En ja, hoe kunnen we aan jou zien dat je er niet lekker in zit, zodat we je kunnen helpen? En hoe kunnen we je dan helpen?
Mag ik een vraag stellen? Je zegt nu van, ik kreeg een vragenlijst. Was er een verschil geweest als het niet een vragenlijst was geweest, maar als bijvoorbeeld jouw trainer, coach of begeleider dat gevraagd zou hebben?
Nou ja, het is natuurlijk omdat degene die dit begeleidt, ja, dat moet je natuurlijk met 20 meiden doen. Dus het wordt een soort van, ik denk ook dat het, om het efficiënt te maken, omdat dat iedereen een vragenlijst krijgt. Maar het is dus ook zo dat op het moment dat je hem hebt ingevuld, ga je even een koffietje drinken ook met diegene. En dan ga je dus alle vragen langs. En dan gaat hij dus, ja, gaat hij wat diepere vragen erover stellen. En dus het wordt wel degelijk ook in persoon besproken. En vervolgens ga je dus dan ook daarna met het hele team zitten van oké, wie hebben we allemaal voor ons, weet je wel. Want soms komen er weer 5 nieuwe meiden in het team. Ja, je hebt geen idee waar zij lekker op gaan en waar niet. En dus die vragenlijst is eigenlijk een soort van een basis. Zo kan je het zien. Maar het is niet dat de vragenlijst verstuurd wordt en dat er nooit meer wat over wordt gezegd. Dus het is juist wel iets wat gebruikt wordt echt.
Ja, om juist dat gesprek te kunnen voeren.
Ja, klopt. Dat is misschien wel de handvaten voor het gesprek inderdaad. Ja.
En hoe help je dat in het veld? Om het voor mensen die misschien luisteren en wat minder hebben met sport en met hockey.
Mm-hmm. Ja, nee, dat helpt enorm. Want je weet van andere mensen wat ze nodig hebben op het moment dat ze er niet goed in zitten. Dus op het moment dat, ik heb dat zelf ook, als ik er niet lekker in zit, dan ben ik wat stiller, terwijl ik juist wel iemand ben die echt vuur kan geven. En als andere mensen dan weten van, ik moet even gewoon naar naartoe lopen en zeggen van, joh, focus op jou en je taak, omdat ik dat heb aangegeven bijvoorbeeld, dat betekent dat ik mezelf weer een soort van kan resetten door die hulp van een ander. En dat je gewoon binnen 5 minuten weer compleet anders op dat veld kan staan en er gewoon weer lekker tegenaan kan gaan. En ik denk, ja, in het bedrijfsleven is het natuurlijk hetzelfde. Soms kom je ook aan en heb je echt een rot ochtend gehad en een file en weet ik het wel, een lekke band. En als iemand dan naar jou ziet van, zo, die zit er niet lekker in. En je weet dat iemand het fijn vindt om even een koffietje te drinken en heel even bij te komen. Dan kan je ook weer een soort van resetten in het bedrijfsleven en denken, oh ja, deze dag was eigenlijk toch niet zo heel slecht.
Ja. Het helpt om beter te presteren, je beter te voelen.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Even kijken. Zijn we nog een punt vergeten?
Even kijken.
Is er iets wat je nog graag kwijt wil?
Nou ja, ik denk, wat ik nog wel kwijt wil is, het is soms, ik denk dat het lastig kan zijn om als leidinggevende met heel veel verschillende verantwoordelijkheden bezig te zijn met elk individu. Bezig te zijn met de juiste vragen stellen. En dat het dat je het eigenlijk echt als iets moet zien wat jou heel erg zou kunnen ondersteunen in jouw leiderschap, om maar zo te zeggen. Om bijvoorbeeld inderdaad iemand te vragen om hulp. Hoe kan ik dat aanpakken? Of het hoeft ook niet eens zo te zijn dat je iemand echt langs laat komen om van alles te doen. Maar misschien zelfs alleen al vragen stelt, zoals van hoe kan ik dat dan doen en wat voor vragen zou ik kunnen stellen dat enorm zou kunnen helpen. En ja, wat ik ook heel erg het idee vaak heb, is dat er weinig tijd ook is. Mensen zeggen van, ja, maar het is zo druk en we hebben echt, we moeten Q1 zo afsluiten. Terwijl ik denk dat het een hele duurzame manier is om preventief aan de slag te gaan hiermee. En dat het op voorhand misschien heel veel tijd lijkt te kosten, maar ik denk uiteindelijk dat het heel veel tijd kan besparen.
Ja, vind ik wel een hele mooie wat je zegt. Tijd en stress en prestatiedrang kunnen enorm in de weg zitten. Merk je dat ook bij leidinggevenden in hun manier van aansturen?
Ja, zeker. Ja. Kijk, uiteindelijk is iemand die leiding geeft ook gewoon maar een mens. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij nog een managementteam boven zich heeft. Iemand moet ook presteren. Ja. Dus ik denk dat ook bij iemand die leiding geeft er dus ja, toch wel een bepaalde stress op kan zitten. Wat natuurlijk heel vervelend is, want diegene moet ook weer mensen leiding geven. Maar dat is natuurlijk het lastige tegenwoordig, denk ik. Dat vaak is het zo dat als jij goed bent in in iets en je blinkt erin uit, is de volgende stap dat je leidinggevende wordt.
Ja.
Terwijl leidinggeven gaat over het leidinggeven aan mensen. Dat betekent niet per se dat als jij supergoed bent in het gehele proces, dat jij ook heel goed bent in het leidinggeven van mensen.
Nee.
En dat vind ik echt tegenwoordig een dingetje, dat iedereen wil manager worden. Iedereen wil leidinggevende worden. Nee. Terwijl leidinggevende gaat echt om het, ja, om het managen van people eigenlijk.
Ja. En wat zouden leidinggevende minimaal als competentie moeten hebben in jouw optiek?
Dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ze heel erg empathisch moeten zijn. En ik denk dat je een gevoelsmens bent en je kan goed de omgeving in je opnemen. Je voelt goed aan hoe mensen erin zitten. Dat je een hele goede leidinggevende kan zijn. En natuurlijk die andere dingen zoals dat je goed moet weten hoe de processen gaan. Dat is ook echt iets belangrijks. Maar vooral het gevoel hebben voor mensen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
Hoor ik jou nu zeggen van een leidinggevende zou zijn, mensen moeten vertrouwen dat zij vakman zijn en hun ding goed doen. En aanvoelen wanneer zij niet kunnen functioneren omdat er iets in de omgeving is dat verstoort.
Nou ja. Ja, ik denk dat het wel goed samenvalt. Ja. En ik denk eigenlijk ook wel, kijk, dat stukje vakmanschap, ik denk dat dat er wel in zit. Maar ik gok als jij een bedrijf hebt en je zou er iemand neerzetten als leidinggevende die heel goed met mensen kan omgaan. En jij dus kan zorgen dat die groep mensen dusdanig functioneert, dat jij als leidinggevende niet eens zoveel vakmanschap nodig zou hoeven te hebben. En dit geldt natuurlijk echt niet voor elke branche. Ja. Maar ik denk als jij echt een goede leider bent en goed kan omgaan met de mensen, dat het eigenlijk nog wel meevalt hoe goed jij hoeft te zijn in iets wat zij aan het doen zijn. Snap je?
Ja, ik denk dat ik het snap. Ik kom zelf uit de zorg en daar zie je dat niet vakmensen gaan vertellen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen.
Mm-hmm.
En juist in dat tweede zie je heel veel extra werk optreden. Omdat er dus geen vertrouwen is dat vakmensen hun werk goed doen.
Er is geen vertrouwen dat vakmensen
hun werk doen. Nee. In de zorg zie je dat vanuit overheid, vanuit zorgverzekeraars heel erg geprotocoleerd wordt wat mensen moeten doen, hoe ze verantwoording mm-hmm. moeten afleggen. En dat voelt voor vakmensen, professionals, alsof hen verteld wordt hoe ze hun werk moeten doen.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Wat interessant, ja. Ja.
Vandaar dat vertrouwen ook zo'n groot thema is. Want,
ja.
Zeker in de zorg zie je dat mensen om deze reden weglopen.
Ja, ja, ik kan me voorstellen.
Dus hoe zou dat kunnen veranderen?
Zo, ja, goede vraag. Hoe denk jij dat het zou kunnen veranderen?
Ja, vertrouwen is hier het sleutelwoord. En dan is de vraag, hoe ziet dat eruit?
Ja, ja.
Hoe kan jij erop vertrouwen dat vakmensen hun werk goed doen? Op welke manier moeten ze verantwoording afleggen?
Mm-hmm.
Hoe kan je ze ondersteunen?
Ja. Ja. Ik vind het lastig, omdat ik wel denk van, het heeft natuurlijk, ik denk dat het ergens ook te maken heeft met een stukje loslaten. Maar dit is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk de hele vraag. Hoe creëer je dat vertrouwen dat iedereen dat zo voelt? Ja, ik denk dat het echt wel in hele kleine dingen kan zitten. Want ik vraag me ook soms af, en ik moet zeggen dat ik niet heel erg thuis ben in de zorg, maar ik heb ook gewoon vaak het idee dat je met elkaar maar aan het doorknallen bent, er een enorme tijdsdruk op zit. En dat ik me soms ook afvraag van, ja, wat weet je van elkaar überhaupt? Weet je waar diegene vandaan komt? Weet je hoe lang diegene al studeert? Of in welke ziekenhuizen die heeft gezeten? Of apotheek? Of ja, dat stukje kennen van elkaar. Ik denk dat dat iets heel kleins is waar je dat al zou kunnen beginnen.
Ja, zeker. Hoe ziet dat in sporten uit? De laatste paar minuten. Gaat de trainer-coach dan iedereen op zijn plek gillen?
Ja, soms wel. Ja, kijk, weet je wat ik denk? Ik denk dat als je vertrouwen hebt op het moment dat jij een hockeywedstrijd aan het spelen bent, zeg maar, als ik het woord vertrouwen zou moeten omschrijven, zou dat zijn dat een coach dus uiteindelijk rustig op de bank kan gaan zitten en het vertrouwen heeft in het team, dat het team het gaat oppakken. En ik denk dat als jij echt een goed functionerend team bent, dat de coach eigenlijk zo min mogelijk hoeft te doen. Omdat hij dus het kan loslaten en het vertrouwen heeft dat iemand het oppakt. En dat er mensen worden geholpen die er niet lekker in zitten. Dus ik zou het inderdaad, nou, ik zou het juist niet zien als een coach die de laatste minuut alles bij elkaar schreeuwt. Maar ik denk dus op het moment dat een coach dat vertrouwen niet voelt en denkt, hey, de mensen die bepaalde kwaliteiten nu moeten laten zien, laten ze niet zien dat een coach voelt, ik moet gaan gillen. Maar uiteindelijk denk ik dat een team, bijvoorbeeld een hockeyteam, met heel veel vertrouwen eruit ziet. Dus dat je heel veel uit handen kan geven en dat je als coach gewoon je mond kan houden. Ja. En op de bank gaan zitten. Maar ja, dat is heel lastig soms natuurlijk. Ja.
Dat is zeker lastig, want ons wordt iets anders aangeleerd.
Zeker, ja. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook het hele ding. En met sport is het natuurlijk nog lastiger, omdat er ook individuen zijn die willen laten zien hoe goed ze zijn. En uiteindelijk soms ook hun eigen belangen boven de teambelangen zetten. Ja. Ja.
Hoe help je teams en leidinggevenden hiermee?
Het is eigenlijk heel erg verschillend. Dat stukje vertrouwen is bijvoorbeeld aan het begin heel erg belangrijk. Dus ik vind het heel erg leuk om te starten met iets wat eigenlijk totaal niet heeft te maken met werk. Maar door eens met elkaar te gaan zitten op een hele relaxed manier. En eens te gaan kijken van waar komt eigenlijk iedereen vandaan? Uit wat voor soort gezin? En kijk, natuurlijk, iedereen mag zelf bepalen wat hij daarin vertelt. Maar door van tevoren eigenlijk aan te geven wat voor soort omgeving je wilt creëren. Dus eigenlijk stel je bepaalde regels op. Ga je met elkaar een aantal vragen beantwoorden. En met die vragen ga je enorm de diepte in. En wat ik heel vaak tegenwoordig een leidinggevende zeg die erbij zit, zeg ik heel vaak van, probeer jij nou als eerste te gaan. En probeer echt het achterste van je tong te laten zien. Dus ik help teams dus bijvoorbeeld door dat eerste gesprek met elkaar aan te gaan van, waar kom je vandaan? En ik denk dat dat eigenlijk een basis is voor vertrouwen. En ik ben degene die inderdaad dat gesprek faciliteert. Maar het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat voor groep je voor je hebt zitten. Want als je al merkt dat het heel lastig is voor mensen om eerlijk te zijn of echt het achterste van hun tong te laten zien, dan blijf je eigenlijk heel de tijd bij dat beginstukje hangen van, oeh, vertrouw ik wel iedereen genoeg om dingen op tafel te gooien die niemand van mij weet. En het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat je alle geheimen op tafel gooit, maar het is wel heel leuk om van elkaar te weten van, goh, ik wist helemaal niet dat jij uit de familie van zes kwam. Of misschien is het wel een bepaalde reden waarom iemand is zoals ze is. En dat komt even te maken met wat hij heeft meegemaakt vroeger. En ja, het kan van alles zijn. Ja.
Ik hoor je tussen de regels ook zeggen, vertrouwen moet groeien. En in het begin kan het een beetje ongemakkelijk zijn.
Ja, klopt. Ja, ja, ik denk dat dat eigenlijk altijd wel het geval is, dat het moet groeien. En je merkt gewoon dat het heel erg afhankelijk is ook van je omgeving en de mensen om je heen. Dus als jij het idee hebt dat iedereen heel erg open is, dan ben jij zelf ook geneigd om veel opener te zijn. Ja. En ja, als jij inderdaad het idee hebt dat je mensen langzaam kan vertrouwen, dan groeit dat onderling. En dat is bijvoorbeeld ook precies de reden hoe mensen vrienden maken. Je vertelt elkaar dingen, iemand anders vertelt jou ook weer iets. Je maakt dingen natuurlijk met elkaar mee, maar dat is ook iets wat groeit. Ik denk dat je dat als een jong kind, zeg maar, dat je dat ook hebt.
Zeker.
Ja.
Dat is de natuurlijke gang van zaken.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja. En dan is het nog allemaal heel ongefilterd. Dus dan maakt het, dan is het sowieso wat makkelijker volgens mij.
Zijn we iets vergeten?
Even denken. Ik denk het niet. Ja, ik denk dat je altijd nog wel door kan blijven praten over vertrouwen, maar je het wel niet kan vinden. Maar ja, ik denk dat we de basics wel hebben besproken. Wat denk jij?
Ik denk dat we een mooi begin gemaakt hebben. Want vertrouwen is iets wat moet groeien. We hebben nu de oppervlakte geraakt.
Ja.
Verbinding, durf en durven te laten groeien.
Ja. Ja, mooi.
Wil je nog iets kwijt?
Nee, maar mochten mensen natuurlijk ja, interesse hebben over hoe ze een bepaald gesprek kunnen aangaan, dan kunnen ze me altijd contacten. Ja. Of naar mijn website. En dat is www.sociaalveilig.nu.
Dan dank ik je voor het gesprek.
Jij ook bedankt.